Gemeente, goedemorgen. Broeders, zusters, wat fijn dat we elkaar vanochtend weer mogen ontmoeten. En ook de luisteraars thuis wil ik hartelijk groeten. Allen Gods zegen toegewenst. En ja, vanochtend een ernstig thema. Hoe kan een liefdevolle God mensen naar de hel sturen? Laat duidelijk zijn. Niet alle mensen worden behouden. En daar wil ik vanochtend met u over spreken. Maar laat dit duidelijk zijn. Dat ik u vanochtend vooral wil bemoedigen. Want er is hoop en er is zekerheid. En we gaan zo meteen met elkaar Gods woord openen. En voordat we dat doen, wil ik eerst met u bidden. Laten we met elkaar bidden. Getrouwe God en Vader, we zijn dankbaar in Jezus' naam dat we elkaar vanochtend mogen ontmoeten. We hebben prachtige liederen gezongen en we mogen zometeen ook uw woord openen. Uw woord is de waarheid. En als we uw woord openen, dan verspreidt dat licht. En hoe bijzonder is het dat de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, het middelpunt is in heel uw woord. En dat u door uw Heilige Geest het ook zo kunt bewerken in ons, dat wij datgene kunnen verstaan wat u vanochtend tot ons te zeggen heeft. En we bidden in dit alles dat de Heer Jezus maar geëerd mag worden. Vader, zonder u kan ik ook niets doen. En ik wil u danken, Heere, dat we alles van u mogen verwachten. Want als u het zegent, Heere, dan is het goed. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar naar 1 Timotheus 2. Een kort gedeelte van Paulus. En daar wil ik vanochtend mee beginnen, met dit gedeelte. 1 Timotheus 2, vers 3 tot en met 6. En ik lees uit de NBG. En Paulus zegt hier het volgende. Dit is goed en aangenaam voor God onze Heiland. Die wil dat alle mensen behouden worden. Laat daar dus geen twijfel over bestaan. Dit is goed en aangenaam voor God onze Heiland. Die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot losprijs voor allen. En daarvan wordt getuigd te juister tijd. En we gaan nu met elkaar naar Openbaring. Openbaring 20, vers 15 en daarna 21, vers 8. God wil dat alle mensen behouden worden. Maar niet alle mensen worden behouden. En daar wil ik nu met u over lezen. En het gaat hier over het laatste oordeel. Bij de grote witte troon, bij de tweede opstanding. En wat staat er in Openbaring 20, vers 15? En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. Vreselijk. En wat staat er in Openbaring 21, vers 8? Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars. Hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood. Ook dit is het woord van God. Voor sommigen is het onmogelijk En voor anderen is er twijfel over het bestaan ervan. En meestal komt die twijfel omdat zij het onbegrijpelijk vinden dat juist een God van liefde en genade mensen naar de hel kan sturen. En het is opmerkelijk dat de Heer Jezus meer dan wie dan ook sprak over de hel. Juist Jezus Christus. Volgens hem is het een vreselijke locatie. Van tandengeknars en geween. Waar de verlorenen gepijnigd worden. In onuitblusbaar vuur. En lieve mensen, de Heer Jezus is de waarheid. Er is in hem geen leugen. Hij sprak de waarheid. Ook toen hij hierover sprak. Dit zou Jezus nooit gezegd hebben. Als de hel niet zou bestaan. En ongetwijfeld is dit het meest angstaanjagende vers in de Bijbel. We hebben het zo net gelezen. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens. Werd hij geworpen. In de poel des vuurs. En vanwege dit vers heeft menig oprecht christen zich wel eens zorgen gemaakt over zijn oude zondige Adamsnatuur. Er kunnen dan vragen komen als, is Christus' offer wel voldoende voor mijn zonde? Heer, mijn zonden zijn zo groot geweest. En regelmatig val ik terug in zonde. Is uw offer wel voldoende geweest voor mijn zonde? Heb ik echt heilzekerheid? Ik moet u zeggen. Ik heb dit regelmatig ook bij mijzelf afgevraagd. De hel. Laat er geen twijfel over bestaan. Die bestaat. Gods woord is er duidelijk over. Maar laat ook hier geen twijfel over bestaan. In feite is dit de reden waarom God zijn zoon liet sterven op Golgotha's kruis. Laat er daarom geen twijfel over bestaan. Christus' offer is ruimschoots voldoende voor al onze zonden. Ruimschoots voldoende voor al onze zonden. De Bijbel zegt en het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Amen. En als u twijfelt, luister dan goed wat Johannes de Doper zei. Zie op het Lam van God. Dat de zonde der wereld wegneemt. Komt de twijfel in uw hart? Zie op het Lam Gods. Alle zonde heeft de Heer Jezus op zich genomen. Wat voor zonde er ook gedaan werd in de wereld. En in die zin, lieve broeders en zusters, mogen wij spreken van een algemene verzoening. Rechtvaardigt dit de algemene verzoeningsleer, rechtvaardigt dit de leer waarin gezegd wordt dat alle mensen behouden worden? De alverzoeningsleer? Nee, zeker niet. Neem maar even rustig een dropje. Broeders en zusters, de Bijbel leert duidelijk. Dat uiteindelijk allen die hem afgewezen hebben, niet zalig zullen worden. En de Bijbel leert ook dit. dat allen die in hem geloven, behouden zullen worden. We hebben het vanochtend ook met elkaar gelezen. Dus als wij lezen, God wil dat alle mensen behouden worden, dan gaat dat over een algemene verzoening. Die is er voor alle mensen. Maar de Bijbel spreekt ook duidelijk van een individuele verzoening. Een individuele verzoening. En die twee moeten we van elkaar onderscheiden. De algemene verzoening en de individuele verzoening. Het vraagt namelijk ook om een persoonlijke keuze. Je neemt hem in geloof aan of je wijst hem in ongeloof af. En laat dit duidelijk zijn. De Heere God heeft er echt alles aan gedaan om de zondaar te redden. En dan moet ik aan dit prachtige lied denken. De hemel gaf ons haar grootste schat. Kent u dat lied? En dan zingen we: waardig is het lam. En dat is wat er gebeurd is. De hemel gaf ons haar grootste schat. En wij hoeven er niets voor te doen om behouden te worden, want de Heer Jezus heeft er alles aan gedaan om ons te kunnen redden. En zo staat er in Romeinen 3. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Lieve broeders en zusters, kijk eens om u heen. Uw geliefde broeder naast u, zuster achter u, voor u. En wat hebben wij gemeenschappelijk met elkaar? We hebben allemaal gezondigd. Allemaal. En als het goed is, hebben wij dit ook allemaal gemeenschappelijk. Dat we gerechtvaardigd zijn uit zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. En het enige wat God nu van ons vraagt is het evangelie van de gekruisigde en opgestane heiland te geloven. En dit persoonlijk ook te belijden. Precies zoals Paulus zegt in Romeinen 10. Want indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Mensen gaan dus in eerste instantie niet verloren vanwege hun zonden. Denk daar maar eens goed over na. U gaat niet verloren vanwege uw zonden. U bent in zonde geboren. Mensen gaan verloren vanwege hun ongeloof. Omdat ze de Zoon van God afwijzen. Dat zondeprobleem is een oplossing voor gekomen. Daar heeft God zijn Zoon voor gegeven. En het enige wat God nu van ons vraagt is dat evangelie te omarmen. En de Heere God, de Vader, ervoor te danken. Ja, Vader, in Jezus' naam dank ik u dat de Heer Jezus ook voor mijn zonde is gestorven. En van nu af aan heb ik in hem alles gevonden wat ik nodig heb. Dank u wel dat hij de opstanding en het leven is, ook voor mij. Belijd het met je mond. Vraag de Heer Jezus je zonde te vergeven. Vraag hem in je hart te komen. En zeg tegen hem: vanaf nu wil ik alleen nog maar leven voor u. Niet meer voor mijzelf. Ik wil u dienen. Elke dag weer opnieuw. Jezus heeft gezegd: want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Nogmaals, dat is een algemene verzoening. Dat is voor alle mensen. En nu dit: opdat een ieder die in hem gelooft. En die verantwoordelijkheid ligt bij u. Opdat een ieder die in hem gelooft. En wat zegt de Bijbel? Niet verloren gaan, maar eeuwig leven heeft. En mijn vraag aan u is, wat heeft u met de Zoon van God gedaan? Gelooft u dat hij gekomen is om u voorspoed te geven? Veel geld? Dat hij al uw problemen oplost? Gelooft u dat hij gekomen is om u weer gezond te maken? Gelooft u dat hij voor u gekomen is, zodat u van zegen naar zegen kunt gaan? Ja, dat zijn allemaal prachtige dingen. Of heeft u hem in uw hart toegelaten, omdat u zich aan hem wilt onderwerpen? En dan wordt je gebed ook anders. Dan zeg je, Heer Jezus, wilt u vandaag mijn dag maar leiden? Hoe kan ik u vandaag dienen? In plaats van, wilt u me hiermee helpen? Wilt u dat voor me doen? Wilt u dit voor me oplossen? Nee, daadwerkelijk onderwerping aan hem is, u wil geschieden in mijn leven. Dat is hem volgen. Jezelf helemaal wegcijferen, het kruis op je nemen. Dat is de Bijbelse Jezus. Wij prediken niet een New Age Jezus. Met Christus ben ik gekruisigd. Ik heb mijn oude leven afgelegd. En nu ben ik, Heer, hier voor u. Om u te dienen. Om u te gehoorzamen. En natuurlijk, Gods woord zegt dat we al onze wensen onder dankzegging en smeken aan hem bekend mogen maken, natuurlijk. Maar in eerste instantie dit. De Heer Jezus, daar gaat het om in mijn leven. Ik wil hem gehoorzamen, de Bijbels principes naleven. Dat is volgen van Jezus. En lieve broeders en zusters, de Bijbel leert ons echt dat alle mensen gezondigd hebben, niet één uitgesloten. Nou, ik heb al gezegd, als je dat van elkaar weet, dat wij allemaal gezondigd hebben. En of je nou advocaat bent, of vuilnisman, leraar, of je bent een vertegenwoordiger, in Gods ogen zijn we gelijkwaardig. En laten we zo ook zijn en doen in de omgang met elkaar. Want hoe zou jij je nog boven iemand anders durven verheffen als jij weet dat wij allemaal gezondigd hebben, dus ook jijzelf? Maar dat betekent ook dit, dat je je ook niet meer minderwaardig mag voelen en moet opzien tegen een ander. En weet je, broeders en zusters, we hebben allemaal gezondigd. En dagelijks ervaar ik ook strijd in mijn leven. Die strijd tussen vlees en geest blijft. Maar wat is het belangrijk? Dat wij vervuld worden met de Heilige Geest. Dat zegt Paulus ook. Word vervuld met de Geest. En als wij vervuld worden met de Heilige Geest en we doen die wapenrusting Gods aan, kunnen we weerstand bieden tegen de zonde. En we mogen ook weten dat Hij die in ons is, veel meer is dan wat de wereld ons allemaal te bieden heeft. Broeders en zusters, ik was 19 en ik kreeg heilszekerheid in mijn hart. Ik wist het gewoon. Ik liep ermee rond en op een gegeven moment wist ik het 100% zeker. Jeep, je bent opnieuw geboren. En dat gaf mij zo'n vreugde en blijdschap. Maar er was ook nog zonde in mijn leven. En dat kan, hè, als christen. Je kunt als christen strijden tegen zonde. Je kunt in zonde terugvallen waar je misschien wel 100 keer om vergeving voor hebt gebeden. En weet u wat zo mooi is? Die zonde waar ik zo vaak als jonge christen in terugviel, heeft de Heer Jezus in mij overwonnen. En dan kan het wel eens gebeuren dat je op je tranen gaat, op je knieën gaat en in tranen uitbarst. Hij moet meer worden. Wij moeten het kruis op ons nemen. En als er zonde is in uw leven, zie op het Lam van God. En ga niet de hele dag onkruid trekken, want dan kijk je maar naar beneden. Dan word je deprimerend van. Zorg ervoor dat het goede zaad gezaaid wordt in uw leven. Wees bezig met de dingen van de Heer. Neem tijd voor gebed. Lees het woord van God. Ga naar Bijbelstudies. En dan verstikt dat onkruid vanzelf in uw leven. Daar zorgt de Heer wel voor. Dan is het genade. Want Gods woord zegt, zonder mij kunt gij niets doen. Je kunt nog zo hard strijden tegen zonde in je leven. Maar jij kunt dat niet overwinnen. En het begint hiermee die overwinning door te zeggen, Heer Jezus, ik kan het niet. Ik kan dit niet in eigen kracht. Die zonde in mijn leven. Onreinheid. Verbittering. Onvergevingsgezindheid. Hebzucht. Heer, ik kom er niet los van. En ik heb al zo vaak om vergeving gebeden. En dan mag je zeggen, ik kan het niet. En dan zegt de Heer, maar dat wist ik al lang. Jij kunt het ook niet. Ik ben de wijnstok. Jullie zijn de ranken. Je moet in mij blijven. En als je in mij blijft, dan zul je veel vrucht dragen. Dus hou maar op met zelf proberen. Het enige wat jij moet doen, is dicht bij mij blijven. En als je erkent dat je het zelf niet kunt, nou dan ben je al op de helft. Dan kan hij de rest doen. En het is logisch dat er geestelijke strijd is in opnieuw geboren christen. En weet u, dit is ook een trieste waarheid. Gods woord zegt in Romeinen 3, niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. Ja, als je dit leest, dan word je niet vrolijk van. Maar je moet het wel erkennen, Heer. Ik kan uit mijzelf niet goed doen. Ik kan uit mijzelf u niet dienen. Ik kan uit mijzelf u niet gehoorzamen. Dat gaat niet door het vlees. Dat kan alleen maar door de geest. En dat is wat Paulus ook zegt. Leven door de geest. En wat is leven door de geest? Alleen maar met hem bezig zijn. En jezelf helemaal wegcijferen. Dat is moeilijk. Want we leven in een tijdperk waar het allemaal maar om jezelf gaat. TikTok, Facebook, allemaal selfies en noem maar op. Iedereen promoot zichzelf. Ook met solliciteren. Vertel maar hoe goed je bent en wat je allemaal kan. Hè? Zo gaat het. Maar de Heer Jezus zegt, wie zichzelf vernedert, die zal ik verhogen. En dan heeft hij ook een geweldige belofte voor ons. Niet alleen maar redding, Maar hij belooft ons ook een leven in overvloed. En dat gaat niet zozeer om materiële dingen. Tuurlijk, God kan dat ook geven. Maar het gaat veel meer om het geestelijke. Dat er stromen van levend water uit je binnenste gaan vloeien. En dat je tot zegen wordt voor de mensen om je heen. Dat ze door jou gezegend worden, de Heer Jezus leren kennen. Door je levenswandel, door je getuigenis. Weet u, als God in zijn heiligheid allen zou hebben afgewezen, dan had hij volkomen rechtvaardig gehandeld. God is heilig. We hebben allemaal gezondigd. En God had kunnen zeggen, ik hoef jullie niet meer. Ik stuur jullie allemaal naar de hel. En dan had hij rechtvaardig gehandeld. Maar lieve broeders en zusters, God is niet alleen rechtvaardig. God is ook vol van barmhartigheid. Hij is vol van liefde en vergevingsgezindheid. God is zo geduldig met ons. En Gods woord zegt, als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. En weet u, goede kerken, goede werken, kerkgang of religie, het kan de mens niet behouden. Echt niet. Al gaat u elke zondag naar de kerk, u helpt armen, u geeft veel geld, u bent er voor de zieken. Het zal u niet redden. Mensen die niet in God geloven, kunnen ook goede dingen doen. Humanitair. Snapt u wat ik bedoel? Maar de Bijbel zegt heel duidelijk, wij hebben allemaal gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Het begint allemaal bij de Heer Jezus. Als u hem hebt leren kennen en u bent tot levend geloof gekomen, dus met uw hart en denken, vanuit dat punt behoren er goede werken te komen. En misschien zegt God wel tegen u, ga maar even een half jaar niets doen. Neem maar gewoon tijd voor bijbellezen en bidden. Want het begint uiteindelijk met rusten. Het begint met rusten in zijn volbrachte werk. Broeders, zusters, alleen de Heer Jezus kon die onoverbrugbare kloof naar de Vader herstellen. Hij heeft die brug naar God de Vader gelegd door Golgotha's kruis. U ziet hier een kruis, een houten kruis. Dat houten kruis stelt niets voor. Het is maar gewoon een stuk hout. Dat kruis is niets. Het is een stuk hout. Dat kruis is voor ons waardevol geworden door die persoon van boven die daar voor ons aan dat kruis is gestorven. Snapt u wat ik bedoel? Dus als u naar het kruis kijkt, denk dan vooral aan de Heer Jezus. En dat hij niet meer aan het kruis hangt, maar is opgestaan. Want de straf op de zonde is de dood. En Jezus heeft de dood overwonnen. En de Bijbel zegt, wie in de Zoon van God gelooft, heeft eeuwig leven. En is mede-erfgenaam geworden van het eeuwige leven. Het woord des kruises is wel voor degene die niet in hem geloven een dwaasheid. Ach, dat kruis. Zwakke christenen, jullie bidden, jullie belijden zonde. Ik geloof in mijzelf, ik stippel mijn toekomst zelf wel uit. Daar heb ik God niet bij nodig. Ach, vergeving van zonde, hoezo? Ik steel niet, ik lieg niet. Wat voor zonde is er in mijn leven? Voor de wereld een dwaasheid, dat kruis. Maar voor ons is het een kracht Gods tot behoudenis, zegt het woord van God voor een ieder die gelooft. Waarom? Omdat zijn zoon aan dat kruis is gestorven. Voor al mijn zonden. En degenen die dat afwijzen zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Het is een dwaasheid voor degene die verloren gaan, zegt Paulus. Dat woord des kruises. 1 Korinthe 1 vers 18. En dat zal ook blijken bij de tweede opstanding, bij de grote witte troon. We hebben het zo net met elkaar gelezen in Openbaring 21 vers 8. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaren en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Maar nu zult u misschien denken, ik zeg soms ook nog wel eens een leugentje. En ik kijk soms misschien wel eens een tv-programma waar ik eigenlijk niet naar had moeten kijken. Het is maar goed dat mijn vrouw het niet ziet. En diep in mijn hart haat ik mijn collega. We hebben met elkaar gelezen. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Heer, is uw offer aan het kruis dan echt wel voldoende voor mij? Ja, lieve mensen. Ruimschoots voldoende. Deze mensen waarvan wij net hebben gelezen, hebben de Zoon van God moedwillig afgewezen tot hun dood. Maar bij ons is dat geheel anders. De Bijbel zegt, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig die te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus je mag steeds weer bij hem terugkomen. Onder de wet is er veroordeling. Maar bij Jezus Christus is er genade op genade. En als wij weten dat er bij hem genade op genade is, laat dat ook een bemoediging zijn hoe wij als gemeente met elkaar omgaan. Gods woord zegt, verdraagt elkanders moeilijkheden. En als iemand gezondigd heeft, laat ik het in mijn eigen woorden zeggen, bestraf hem niet te streng. Want je kunt zelf ook met zonde te maken krijgen. Snapt u wat ik bedoel? De poel des vuurs, dat is de hel, de Gehenna. En nu bevinden de gestorven onrechtvaardigen van alle tijden zich in het dodenrijk. Dat is Hades. Het dodenrijk is de voorportaal van de hel. Alle verlorenen die gestorven zijn, wachten daar op het oordeel in het dodenrijk. En ook dat is een vreselijke locatie van tanden, geknars en geween. En bij de tweede opstanding, bij de grote witte troon, vlak voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zullen zij opstaan, zullen zij voor God moeten verschijnen. En dan worden de boeken geopend en ze zullen geoordeeld worden naar hun werken, En dan zal blijken dat hun namen er echt niet in staan. En ze zijn voor eeuwig verloren. Voor altijd. En hoe klein of hoe groot hun zonden ook waren, alles is bij God bekend. Er zal allemaal rekenschap voor afgelegd moeten worden. En hoe mooi is het dat de Heer Jezus Christus op Golgotha's kruis door zijn dierbaar bloed alles wat tegen ons getuigt, heeft uitgewist, heeft weggedaan. Al die zonden. Het is er niet meer. Het kan niet meer tegen ons aanklagen, om het maar zo te zeggen. Want wij hebben een middelaar gekregen tussen God en mensen. De Heer Jezus Christus. Misschien denkt u wel, heb ik mijn zonden wel genoeg beleden? Heb ik wel genoeg berouw gehad van mijn zonden? Ach, het hangt niet af of je wel genoeg berouw hebt. Als je dit maar weet. Ik ben een zondaar van nature. En in Christus ben ik een nieuwe schepping geworden. En ik ben door geloof gerechtvaardigd. En ik ben uit genade behouden. En er is voor mij genade op genade. En ik mag zien op het Lam Gods, elke keer weer, als ik strijd tegen mijn oude zondige Adamsnatuur, dan mag ik zien op dat Lam Gods. Oorspronkelijk was de hel helemaal niet bestemd voor de mens, maar voor de duivel en zijn trawanten. In Matteüs 25 zegt Jezus, dan zal hij ook tot hen die aan zijn linkerhand zeggen, gaat weg van mij, gij vervloekte, naar het eeuwige vuur. Ja, God kan mensen naar de hel sturen. Het staat er gewoon. Gaat weg van mij, gij vervloekte, naar het eeuwige vuur. Dat bereid is voor de duivel en zijn engelen. Hij vindt dan niet de vernietiging van de ziel plaats, maar een eeuwige straf. Altijd. Laat dat ter waarschuwing zijn. Dit is uw toekomst, als u de Zoon van God in uw leven afwijst. Een eeuwige straf. Maar ik wil niet dat u tot geloof in Jezus komt door angst. Ik wil dat u tot geloof komt in de Heer Jezus, omdat u wacht van uw oude zondige Adamsnatuur. En omdat u hem lief hebt, de Heer Jezus Christus. Ik wil dat u tot geloof komt in Jezus, omdat u uw toevlucht tot hem neemt. Snapt u wat ik bedoel? Je hebt hem niet lief uit angst, maar je hebt hem lief omdat je van hem houdt. Je omarmt het evangelie. En je neemt het niet aan omdat je bang bent dat je verloren gaat. Weet u, we hebben in hem een geweldige toekomst. De Bijbel noemt ons rechtvaardigen. De Bijbel noemt ons heilig. De Bijbel noemt ons hemelburgers. Lichaam van Christus, bruid van Christus. Een tempel van de Heilige Geest. Zonen Gods. En dat woord zegt dat we in hem een geweldige toekomst hebben. En dat spreekt over het nieuwe Jeruzalem, ook in Openbaring. In 21, en in haar zal niets onreins binnenkomen, hoort u het? In het nieuwe Jeruzalem zal niets onreins binnenkomen. Niemand die gruwel en leugen doet, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Maar waar zijn nu die gestorven heiligen in Christus? Waar bevinden die zich op dit moment? Waar is mijn vader en moeder die in Christus gestorven is? Waar is die vriend van mij? De Heer Jezus is gestorven en opgestaan. Hij is ten hemel gegaan. En krijgsgevangenen voerde hij mede. De oud-testamentisch gelovigen nam hij mee. En dat dodenrijk bestaat nu nog maar uit één deel, een plek van pijniging. En die andere plek van vertroosting, Abrahams schoot, is nu leeg. Je zou kunnen zeggen, het is verplaatst naar de hemel. En de Bijbel noemt die plek het paradijs. Daar zijn de gestorven heiligen in Christus. Is het niet geweldig? Ze zijn in het paradijs. Je zou kunnen zeggen, dit is de voortuin van het hemels vaderhuis. Het paradijs. Het is de voortuin van het nieuwe Jeruzalem. En Jezus kan elk moment komen en dan neemt hij zijn gemeente tot zich. En dan zullen de heiligen die in Christus gestorven zijn eerst opstaan. Daarna zullen we leven die achterbleven samen met hen op de wolken. En het punt destijds de Heer Jezus ontmoeten in de lucht. En dan krijgen de gestorven heiligen en de opgenomen levenden die achterbleven een onvergankelijk hemels lichaam. Een opstandingslichaam. En dat lichaam is gelijkvormig aan dat van de Heer Jezus Christus. Dat lichaam is voelbaar en tastbaar. Dat lichaam kan zichtbaar worden. En dat lichaam kan zich in een punt destijds van plek naar plek verplaatsen. En als de deuren gesloten zijn, je kunt gewoon binnenkomen. Net zoals Jezus deed. Dat is dat opstandingslichaam. En dan is er geen strijd meer tegen zonde, ziekte en dood. Laten we deze boodschap vasthouden, lieve broeders en zusters. Dat de Heer zijn gemeente elk moment kan thuishalen. En tot die tijd hebben wij een opdracht. We hebben het in de broeder, in de consistorie net ook over gehad. Toen ik met Bram in gesprek was. Wij christenen moeten het goede voorbeeld voorleven. Op u wordt extra gelet door ongelovigen. Leef het goede voorbeeld voor en getuig van de Heer Jezus Christus. Spreek van zijn liefde, spreek van zijn genade en dat hij voor onze zonde is gestorven. Ga niet direct dreigen met de hel. Spreek van de Heer Jezus Christus. Van zijn liefde, van zijn genade en van zijn vergevingsgezindheid. Broeders en zusters, God wil dat alle mensen behouden worden. Een algemene verzoening. En de Bijbel zegt ook, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En daarom wil ik met u afsluiten. 1 Johannes 1, vers 11 en 12. En wat staat hier? Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. En nu komt het. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven. Heb jij die keuze al voor hem gemaakt? Om in hem te geloven? Als je dat nog niet hebt gedaan, is vandaag een kans, de dag, om het te gaan doen. Je kunt na de dienst een oudste aanspreken. Of gewoon simpel thuis je knieën buigen voor hem. En hem vragen, Heer Jezus, vergeef mijn zonde. En kom alstublieft in mijn hart wonen. Van nu af aan wil ik niet meer voor mijzelf leven. Alleen nog maar voor u. Maranatha. Amen. Laten we met elkaar bidden. Getrouwe God en Vader, wij danken u in Jezus' naam. Hoe bijzonder is het, Vader. De hemel gaf ons haar grootste schat. Uw Zoon. En uw woord zegt, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Dank u wel, liefdevolle Vader, dat u niet alleen rechtvaardig bent, maar ook barmhartig. En dat er bij u door de Heer Jezus Christus genade op genade is. Dank u wel, liefdevolle Vader, dat er geen zonde te groot is bij u voor vergeving. U wil liever dat we onze knieën voor u buigen, dan dat we in zonde blijven. Heer, u wilt ons genade schenken. U wilt ons reinigen en zuiveren. U wilt ons een heilig leven geven. U bent de bron van het leven, Heer Jezus. En ik bid voor een ieder van ons dat het zo mag worden. Dat de stromen van levend water uit ons binnenste mogen vloeien. En dat wij mensen voor u mogen winnen. En wilt u de komende week maar met ons zijn, Heer. Ons leiden door uw geest om het goede voorbeeld voor te leven. En om van u te durven getuigen. In Jezus' naam. Amen.